Kijk, als het gaat over duisternis, daar hebben we het over, duisternis en licht in deze verse. Dan betekent duisternis eigenlijk stilstand. Hè, want duisternis, dan sta je stil. En ja, bij... Dan is dat ook, hè, duisternis in de schrift heeft ook te maken met de dood en met de ziekte. En duisternis is ook iets wat het kwaad verbergt. Hè. De dingen die, laat ik maar zeggen, de dingen die niet mogen, die worden stiekem gedaan in het geheim, in duisternis. Hè. Die worden in het verborgene gedaan, zomaar te zeggen. En dat, ik heb erbij gezet het woord schaduw. Nou is het woord schaduw, schaduw heeft een wel iets andere... Is iets minder dan echte duisternis natuurlijk. Bij schaduw is er, zou je kunnen zeggen, nog wel wat licht, want dan valt een schaduw ergens op. Maar het woord schaduw heeft in de grondtekst wel verband met het woord duisternis. He, dat zijn woorden die heel dicht bij elkaar liggen. En schaduw, dan heb je ook nog niet het volle licht, hè? Zo kun je het ook zeggen. Kijk, de onderwijzing, dat weet u wel, dat zegt Paulus ook en dat zegt de Hebreeënschrijver ook, dat... De Torah, de onderwijzing, die had een schaduw van de toekomende goede dingen. Maar dat was dus nog niet het volle licht. Vandaar dat het niet voor niks is dat de schrift natuurlijk het woord schaduw gebruikt. Want dan is er nog niet volledig licht. Hè? Er was wel licht, maar het licht was beperkt in de Torah, in de onderwijzing. Hè? Het was nog niet het volle licht. Het volle licht is pas gekomen in de schrift... Bij Paulus. Dat is in feite de Efezebrief, is in feite de top van alles. En dan heb je ook het meeste licht. Zo kan je het ook zeggen. Hè? Je kan zeggen de top van alles. Hè? De top van wat je ook wil, van een gebouw of een piramide of noem maar op. Maar je kunt ook zeggen het meeste licht. Hè? Want wat weggehouden was in God. Ja, dat was zeg maar het volle licht, waardoor je de hele schrift ook in het volle licht kunt gaan zien en kunt gaan lezen. Dat kan alleen door de brieven van Paulus, door het God aan Paulus te onthullen gaf, valt de hele schrift ook in het volle licht. Hè, dus je kan niet zeggen, hè, dat wordt wel eens gezegd, van je moet de Griekse schrift verstaan in het licht van de Hebreeuwse schrift. Ja, dan keer je dus net om. De Hebreeuwse schrift krijgt zijn volle licht door wat in de Griekse schrift onthuld is. En dan kan je natuurlijk gaan bakkeleien over Hebreeuws en Grieks en Aramees en wat dan in wel en niet in het Hebreeuws of in het Aramees is geschreven. Ja, dat zal allemaal wel. Maar de hele Griekse schrift van Matthäus tot en met de Openbaring heeft God het behaagd om dat te onthullen in het Grieks, in het Koine Grieks. Dat is Gods beslissing geweest om het zo te doen en niet anders dan dat. En dan kan je praten over taalontwikkeling. Ja, dat zal allemaal prima tot je dienst. Maar het is die taal die in die tijd werd gebruikt, dat de bijbelschrijvers schreven, in dat stadium van de ontwikkeling van die taal, want een taal ontwikkelt zich altijd, daarin heeft God het behaagd om het te onthullen. En juist het nauwkeurige van het Grieks, hè, van de Griekse werkwoorden, van de Griekse werkwoordsvormen, is heel belangrijk voor het goed verstaan van wat God bedoelde te zeggen. En het Griekse werkwoord met verleden, heden, toekomst enzovoort werkt heel anders dan het Hebreeuwse werkwoord. Kijk, bij het Hebreeuwse werkwoord gaat het veel meer om de context, om het gebeuren wat er plaatsvindt. En in dat licht moet je dat werkwoord zien. Daarom kunnen profeten best spreken in de verleden tijd over iets wat zij zagen gebeuren. Maar dat gebeuren gaat pas plaatsvinden of vindt ten volle plaats in de toekomst. En dan kan het in het Hebreeuws toch, even taaltechnisch gesproken, in de onvoltooid verleden tijd staan. Of in de voltooid verleden tijd zelfs. Maar dat maakt in feite helemaal niet uit. Want de profeet die zag het, en dat was vaak naar aanleiding van gebeurtenissen in zijn dagen. In de dagen van de profeet of van de ziener. Maar dat heeft altijd nog heel vaak nog een verdere vervulling, of vervullingen zelfs, in de toekomst. Daarom is profetie nooit eenduidig en kun je zeggen van, nou, het is al gebeurd, of hè, er is een hele gedachtegang dat alles wat in de Bijbel staat al gebeurd is. Hè. Laatst struikelde ik daarover, iemand zei dat in de krant. Die had nou geleerd dat... Alles wat in de Bijbel staat, dat was al gebeurd. Het is allemaal al geweest. Dus die had de Bijbel aan de kant gegooid. Nou, denk ik, tegenstander, je hebt succes gehad dan in dat leven. Want dat is nou precies het tegenovergestelde van wat de schrift natuurlijk is. Er is al zoveel wat in de toekomst vervuld gaat worden, ook aan de profetieën. En vandaag de dag worden ook profetieën vervuld. Ik bedoel, als je de profeten leest, dan zie je gewoon wat er vandaag gebeurt, ook in het Midden-Oosten. Dus ja, maar niettemin had die Hebreeuwse schrift had een schaduw, of de onderwijzing, had een schaduw van de toekomende goede dingen, hè, zegt de Hebreeën schrijver, zegt Paulus ook. En daarom, omdat het een schaduw is, is het dus nog niet het volle licht, dus gedeeltelijk, als ik het even met dat andere woord gebruik, gedeeltelijk zat men dus nog in duisternis, tastte men nog in het duister over de toekomst. Het zou pas werkelijkheid worden en het volle licht zou pas komen toen hij kwam die van zichzelf kon zeggen, ik ben het licht van de wereld, de Heer Jezus, hij is het licht van de wereld. En wij zijn met hem verbonden, dus daarom zijn wij kinderen van het licht, horen wij bij het licht, omdat we met hem verbonden zijn. Pas toen kon men gaan ontdekken wat die Hebreeuwse schrift betekende en ook de dingen die hij tegen zijn discipelen zei, hebben ze pas later begrepen toen hij opgestaan was. Want hij zei vier keer tegen ze, althans vier keer is opgetekend, misschien nog wel vaker, profeteerde hij dat hij zou lijden en sterven en dat hij op de derde dag zou opstaan. En het was kennelijk tegen dovemans oren gericht, want het ging langs en heen. Ze waren daar, je kunt ook zeggen, ze waren daar blind voor. Pas na zijn opstanding uit de doden begrepen zij zijn woorden die hij toen gesproken had. En hij zei toch tegen die Emmausgangers, jullie onverstandig en trage van hart, waarom geloven jullie niet alles wat de profeten gezegd hebben? En dat zegt hij daar met nadruk. Hè? Dat kun je uit de, hoe het daar geformuleerd is, kan je dat opmaken. En dat is ook bij ons vaak het geval. Hè? We lezen die schrift en vaak denk je achteraf, jongen, traag om te begrijpen, zeg, was het weer. En dat was ook bij die discipelen zo, totdat de Heer hun verstand opende, want staat er natuurlijk ook bij, hè? Lees u maar Lucas 24, hè? Staat erbij. Hij opende hun verstand, zodat zij begrepen wat hij sprak en uitlegde al wat in de wet, hè, al wat in de Tora, de psalmen en de profeten over hem gezegd was. Want het gaat natuurlijk over hem. Dat is altijd. In de schrift gaat het altijd over de Heer. In de eerste plaats. Wij openen de schrift en wij zijn als mensen dan geneigd te denken, wat heb ik eraan? Nee, als wij de schrift openen gaat het allereerst om, wat zegt God over zichzelf? Hoe openbaart hij zich? Wat openbaart hij zich over zichzelf? Wat openbaart hij over zijn zoon? Daar gaat het eerst om. En pas daarna, ja, dan hebben wij er heel veel aan, zeker. Zeker. Maar dat is pas secundair, hè? Dat is secundair. God openbaart zichzelf in zijn woord. En dat is heel belangrijk dat u weet dat. En dat is heel fijn dat we dat beseffen. En dat is ook genade dat we dat zo mogen beseffen. En op die manier de schriften lezen. Hè. Doen het uiterste om zo alles precies na te gaan. Kijk, bij groei, hè, wil je groei of vrucht hebben, dan heb je licht nodig. Hè, u ziet het op het plaatje, als je zo'n plantje, dan die keert zich naar het licht. Ja, als je een plantje, hè, als je een zaadje in de grond doet en dan komt het op en je hebt het in een klein bakje staan, dan moet je vaak draaien, want dan buigen ze naar het licht. En dan, als je het dan omdraait, dan zijn ze even van het licht afgebogen, maar ze staan aan het raamkant, dus dan gaan ze weer zo. Ze keren zich altijd naar het licht. Dat is heel mooi om te zien. Dat is de typologie in de natuur. Prachtig. En dan krijg je ook groei, want je hebt, u weet het, hè, voor groei heb je ook licht nodig. En daarom zie je wel eens in kassen dag en nacht het licht aan. Omdat daar moeten bepaalde gewassen, die moeten dan steeds maar doorgroeien en oogsten en vrucht dragen enzovoort. Dat weet u wel, hè? Maar daar moet er veel licht zijn. Waar veel licht is, is veel groei. Waar weinig licht is, is weinig groei. In duisternis groeit het niet, over het algemeen. Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen misschien, maar over het algemeen hebben planten nodig om... hebben licht nodig. En wij ook als mensen, wij hebben ook licht nodig. Want de mensen zijn ook vrolijker als buiten het zonnetje weer schijnt. En zijn neerslachtiger als buiten regent en het somber is en grijs. En allerlei wolkenformaties vormen zich enzovoort. Hè. Dat soort dingen. Kijk, voor ons is ook een aanwijzing uit Johannes. Heb niet de wereld lief. Hè, dat is hetzelfde als stel je denken niet in op deze aion. Kun je ook zeggen, hè, met de woorden van Paulus. Ook niet wat in de wereld is. In geval iemand de wereld lief zou hebben, is de liefde van de Vader niet in hem. En dat gaat straks. En dat is voor ons natuurlijk ook dit, hè, is tot lering voor ons ook opgeschreven, zeker. Want we hebben niet de geest uit de wereld ontvangen, zegt Paulus, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten wat ons in genade geschonken is. We hebben niet de geest uit de wereld ontvangen. Dus we gaan niet met de wereldgeest mee. Of met de geestenwereld, kan ik ook zeggen. Hè, dat... Ja, dan is de liefde van de Vader niet in hem, zegt Johannes. Hè. Johannes is altijd heel radicaal. Hè. Die is altijd heel zwart-wit. De liefde van de Vader, ja, u ziet dat hier. Hè. De prachtige verhaal wat de Heer vertelde over die verloren zoons. Hè, dat is altijd een bijzonder onderwerp om daarover te spreken. Want dat is toch een bijzonder verhaal. Het is een gelijkenis of een onderdeel van een gelijkenis. En in Lucas. En er wordt vaak aangegrepen om evangelisatie mee te doen. Ja. Maar er zitten diverse lagen in dat bijzondere verhaal van de Heer. Hè. Dat is ook met die barmhartige Samaritaan natuurlijk het geval. Dat is ook zo'n verhaal. Kan je lezen, wat geweldig, hè, die barmhartige Samaritaan. Maar er zitten meerdere lagen in. En dat is ook zo met die verloren zoons. Daar zitten meerdere lagen in. Ja, bijzonder hoor. Maar we gaan verder met Johannes, omdat alles wat in de wereld is, en dat weten we maar al te goed denk ik, de begeerte van het vlees en de begeerte van de ogen en de hoogmoed van levensonderhoud. En de reclamemakers die weten dat heel goed, hè, dat het zo werkt. Die weten dat zo goed, dat het zo werkt. He, als er reclame gemaakt wordt voor iets, dan wordt binnen enkele seconden wordt wel 5 keer de merknaam gezegd. Want u weet het gaat om het denken. Die merknaam moet hier tussen jouw oortjes komen, in jouw denken. En als je dan in de supermarkt rondloopt of in weet ik waar, dan neem jij dat. En misschien weet je niet eens waarom je dat neemt. Maar dat is omdat je die reclame hebt gezien. Het is in je kopje gekomen, hè? Zo werkt dat. Reclamemakers, oh, dat is zo subtiel zoals ze dat doen. Dat is een hele geavanceerde, en dat is hele wetenschap hoor, reclame. Echt, de hele wetenschap zoals dat in elkaar. Er wordt heel veel geld ook ingestoken, maar er wordt nog veel meer geld mee verdiend. Maar hier spelen ze op in, hè. De begeerte van het vlees, want dat is wat je bij de misleiding door de slang al ziet, hè. De slang attendeerde, die maakte reclame voor, kan ik ook zeggen, voor, hè, voor die vrucht, die verboden vrucht. Kijk eens hoe die eruit ziet. En kijk, als jij dat nou neemt, dan word jij als Elohim. Dan word jij als de goden, word jij dan. Dat werd de mens voorgespiegeld. Er werd reclame gemaakt voor die vrucht. Nou, dat was zo, die slang die wist dat, want ja, de begeerte was gewekt. En er werd gegeten. En Adam ging er ook heel bewust in mee. Zo ging dat. En het is wel aardig dat... zo werkt dat. Hè? Als je Genesis 3 leest, dan wordt dit in je Bijbel ook als tekstverwijzing erbij gezet. En dat is wel heel terecht hoor. Want zo werkt het. Het gaat, hè, het is visueel, het gaat door de ogen. En dat wekt de begeerte. En dan hoogmoed. Je zult worden als goden, als God. Nou... Dus het hele plaatje, Genesis 3. Je moet in het begin beginnen, dan weet je al precies hoe het werkt. Dan weet je ook de rest van de schrift. Die lijnen die gaan gewoon door in de schrift en die komen dan heel veel lijnen van Genesis komen ook uit in Openbaring natuurlijk. Hè? Maar dat is allemaal niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. Hè, want de slang, ja, dat was in feite de wereld in de hof. Hè? Het was een prachtige hof die ze mochten bewerken, bewaren. Het was geen ideale situatie. De hele wereld was geen paradijs, maar er was een hof, er was een tuin. En daarbuiten was het anders, want ze moesten die hof bewaren en bewaken, maar goed. En vanuit die wereld kwam die slang, die mocht de hof in van God, om dat te doen. Zo ging het natuurlijk. Dat was uiteindelijk wel toch de bedoeling van God. Uiteindelijk toch, om het zo te laten gaan. Maar dat is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. Dat zouden we wel beseffen. Hè? Dat zijn twee hele verschillende grootheden. We hebben te maken met die geest uit de wereld en de geest uit God. En die is in ons gekomen. En dat is natuurlijk beslissend voor ons. Hè? En dat je biddend ook daarmee bezig bent, dat kan Jan jouw goede beslisvaardigheid bevorderen. Wat bedoel ik daarmee? Dat je niet kiest voor de dingen van de wereld, maar je kiest voor de dingen van God. Dat is goede beslisvaardigheid. En dan is het niet uiteindelijk achteraf niet jouw keuze, maar dan kan je God danken dat hij jou heeft laten kiezen voor zijn weg, voor die goede weg. Hè, nogmaals, we verbeelden ons niks, het is allemaal uit genade, het is allemaal door zijn geest. Maar we leren hier wel door, hè, in het woord. En de wereld gaat voorbij, hè, want het is de ene keer is het dit moet je hebben en de andere keer is het dat moet je hebben en er wordt daar weer reclame voor gemaakt. Maar dat gaat allemaal heel snel voorbij. En het is, dat is een gevleugeld gezegde. Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Met andere woorden, je kan heel erg naar uitstrekken om, vroeger wilde je misschien een, het was dan in mijn dagen zo, wilde je een brommer hebben. Nou, ik wilde een Zundap. Ik wilde geen Kreidler, maar een Zundap. Nou, dan hadden we en sparen en werken in de tulpen. En uiteindelijk had ik dan die Zundap. En dan had je een paar rondjes meegereden. En dan dacht je, nou is dit het nou? U ziet het, hè? Bezit van de zaak is het einde van het vermaak. En we, op wat een veel hoger niveau is. Ik wil graag die enorme Porsche Carrera 911 hebben. En daar ga ik heel hard voor werken en sparen en twee banen voor nemen. En uiteindelijk heb je die Porsche Carrera. Nou, dan kan je er in Nederland kan je er maar 100 mee rijden of soms 120. Dan moet je echt naar Duitsland. Daar mag je wel op de autobaan 190 of 200 of 210, moet jij weten. Maar ik denk dat ook daarvan is, als je eenmaal zo'n Porsche dan bezit, ja, en dat is leuk. En die ronkt, die motor lekker achterin ronken, zo een zwaar geluid. Hè? Als je dat mooi vindt. Maar dat is ook weer, het gaat allemaal voorbij. Ach. En dan zeggen we, klatergoud is een beetje oude uitdrukking, maar klatergoud. Kijk, de wereld gaat voorbij in haar begeerte, want het is allemaal zo snel voorbij. Mensen jagen er soms jaren naar om een grotere auto of een groter huis. Hè. Dat zijn dan de bekende voorbeelden natuurlijk. En dan heb je dat grotere huis, nou, dan heb je 10 vierkante meter meer. Nou, dan heb je dan voor zitten sappelen zeg, en overwerken en kussens volgen en moeilijk. En noem maar op, en je hebt wat centjes en is dat het nou? Is dat het nou allemaal? Kijk, Johannes wijst dan hier toch de weg natuurlijk, hè? Wie de wil van God doet. Dat geeft echte innerlijke tevredenheid, echte tevredenheid. Dat geeft echte vervulling van je leven, levensvervulling. Dat is ook blijvend. Dat is ook blijvend, de wil van God doen. Hè, daarin is wat Johannes tegen de besnijdenis zegt natuurlijk niets anders dan wat Paulus ook zegt. Ja, het gaat om het doen van de wil van God. De wil van God voor je leven. En dan heb je van binnen dat gevoel, hè, zo van heerlijk, ja, vrij van binnen. Innerlijke vrijheid, echte innerlijke vrijheid. Hè? Dat heb je door de geest. Kijk, Gods licht en Gods liefde, waar Efeze 5 over spreekt, hè, die zijn nodig om vrucht te dragen. En deze opmerking kwam ik tegen bij een... Bij onze bekende uitlegger, om het zo maar te zeggen. De heilige die het meeste licht heeft, kan het beste vrucht dragen. En dat zien we toch in de natuur. Waar goed licht is, waar goede grond is. Die hele studieserie over de Efezebrief, die heet ook geworteld en gegrond in de liefde. Nou, als je daarin geworteld en gegrond bent, in de liefde van God, dan draag je vrucht. En dat is heel fijn als de geest dat in je leven zet, die vrucht, hè. En dan heb je veel licht nodig. Dat is nou eenmaal in de natuur nodig. En dat hebben wij ook nodig. Hè? Het licht van Gods woord, het gelicht van God. Ja, dat verlicht ons hele leven, hè? Ons hele bestaan. Het verlicht ons hart, zegt Paulus ook in 2 Korinthe 4. Hè? God heeft het licht in ons hart aangedaan. En toen God dat herstelwerk begon. En dat zeg ik zo omdat ik daar komende zondag gaan we daar ook denk ik wel... Gaat het daar ook denk ik wel over. Begin. Maar als God het herstelwerk begint in Genesis 1. Je moet bij het begin beginnen tenslotte. Dan is het eerste wat hij zegt het wordt licht. Het is het eerste. Licht. Er was duisternis gekomen in de schepping. Maar God zei het wordt licht. En toen werd er ook licht. toen werd het ook licht. En dat is denk ik wat heel goed was, want dat was de eerste voorwaarde natuurlijk voor alles wat daarna nog ging gebeuren in dat herstelwerk van Genesis 1. En dat is, ja, dat is wat de schrift laat zien, hè. Het is heel bijzonder wat er allemaal dan gebeurt. Maar goed, die kan het beste vrucht dragen, dat kwam er ook dan allemaal daarna. Hè. En dan zegt Paulus ook, en neemt niet samen met hen deel, hè, want om je heen in de wereld is de geestelijke duisternis, ze heeft zwaar de overhand. Hè. En neemt niet samen met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar toont deze veeleer ook aan, zegt Paulus. Kijk, die werken van de duisternis zijn per definitie onvruchtbaar. Dragen geen vrucht. Zijn ook werken. Die dragen absoluut geen vrucht. Werken, hè, Paulus zet in Galaten 5, zet hij ook de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. En die werken van het vlees, nou ja, als je dat is een heel bedenkelijk rijtje wat Paulus daar opzomt. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met duisternis, met dood, met gebroken relatie met God, hoe moet je het zeggen? Geen communicatie met God. En kennelijk kunnen gelovigen daar ook heel diep in wegzinken. Anders zou Paulus dat toch niet zeggen in Galaten 5, tegen gelovigen. Dus dat zouden wij ook dan goed ter harte nemen. Hè? Dat het voor ons waarschuwend is, ja, dat zijn de werken van het vlees. En daar moet je niet zijn, want dat heeft geen enkele vrucht. Dat heeft ook geen enkele toekomst. Werken van vlees, die hebben geen enkele toekomst. Het heeft geen toekomst, het is zinloos. Het is van God af. Het is tot schade van jezelf, tot schade van anderen en tot oneer van God. Dat is het allerbelangrijkste. Dat. Nee, de vrucht van de geest. En je daarop richten, hè, de dingen van het woord, de dingen van God, richten in je leven. Weg van die duisternis, maar voluit leven in het licht van God, elke dag. Kijk, als we het hebben over duisternis en duisternis noemt Paulus hier nogmaals, hè. Dat had hij ook al eerder in het stukje 8 tot en met 14 genoemd, het woord duisternis. Kijk, de Jood die achtte zich, hè, zegt Romeinen 2, een gids te zijn van blinden en een licht van degenen die in duisternis zijn. En natuurlijk zegt u ja, dat is heel logisch. Als iemand letterlijk blind is, dan is hij in duisternis. Dan wandelt hij in de duisternis, want ja, hij is blind en kan het niet zien. En dat is akelig, dat is erg. Wat ook heel erg is, is dat mensen geestelijk gezien blind zijn. Dan kunnen ze hun ogen open hebben en dan kunnen ze slim zijn tot en met. Dan kunnen ze academisch geschoold zijn tot en met. En dan kunnen ze toch geestelijk volkomen blind zijn. Nou, dat is dus niet afhankelijk van je educatie of van je eigen slimheid. Maar dat is afhankelijk van of je geestelijk zicht en licht hebt. En dan gaat het helemaal niet om intellect in de eerste plaats. En het is fijn als God je een goed stel hersens heeft gegeven, dat is fijn. Maar dat is niet het belangrijkste. Hè? Het belangrijkste is dat je licht hebt van binnen in je hart door zijn woord. Dat is het allerbelangrijkste. Daar kun je mee leven. En degenen die geestelijk blind zijn, zijn in geestelijke duisternis. Hè, blindheid heeft te maken met duisternis. En dat geldt zeker ook in geestelijk opzicht. Hè, toen de Heer Jezus in Johannes 9 die blind geborene tegenkwam, toen kwam hij in feite in die blind geborene, kwam hij zijn eigen volk tegen. Want die wandelden als blinden. En er was natuurlijk eentje die dat als geen ander zo ontzettend scherp heeft gezien als de Heer zelf natuurlijk. En daarom kon hij ook tegen alles ze zeggen. Ja, hij was de Heer van het volk. Hij is de Heer van de Sabbat. Ik bedoel, hallo. En kijk, daarom zei hij ook in Matteüs 15. Want de Heer zei iets over. De aanleiding was een traditie, een Joodse traditie, naast de schriften. Dat ze hun handen moesten wassen voor het eten. Daar ging het over. Want anders zouden ze wel, het vuil van hun handen zou wel eens aan hun eten kunnen komen. En dan kreeg je vuil, ook dat vuilbacterie, weet ik veel, naar binnen. Maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. De Heer zei toen toch van wat de mens naar binnen gaat, dat maakt de mens niet onrein, dat maakt de mens niet vuil. Nee, wat de mens uitgaat, dat maakt de mens onrein. Dat zei hij. En toen kwamen de discipelen bij hem en die zeiden, nou, de fariseeën die nemen aanstoot aan wat u net gezegd heeft. Want ja, de Heer haalde natuurlijk zo'n Joodse traditie naast de schrift onderuit. En dat vonden ze natuurlijk niet fijn. Want die fariseeën waren natuurlijk de meest scrupuleuze mensen, hè, de meest gewetensvolle Dille en de Komijn Vertienen en weet ik wat allemaal, mensen die daar rondliepen in Israël. En de discipelen zeggen dan, nou Heer, ze nemen aanstoot aan wat u net gezegd heeft hoor, dus met andere woorden, kijk maar uit. En wat zegt de Heer dan? Laat hen, zij zijn blinde gidsen van blinden. En de Heer kon het zeggen, ik bedoel, we hoeven ons niks te verbeelden, maar de Heer kon het zeggen. In geval echter een blinde gidst, en dat is een gevleugeld gezegde geworden, zullen ze beide in een put vallen. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Als je zelf blind bent en je laat je leiden door een blinde, ja, dan struikel je over alles en dan val je in de sloot of in de put of weet ik wat. En zo is het natuurlijk ook in geestelijk opzicht, daar ging het natuurlijk om, bij de Heer. En dat is het akelige van onze tijd, dat er zo ontzettend veel verwarring is. Dat, ja, hoe blijf je uit die verwarring? Dat is alleen als je die schriften heel nauwgezet blijft volgen en je niet laat meeslepen door die of die en toetsen. Wat je hoort, toets aan de schrift, altijd. Wat je hoort, wees een Bereër. De Joden in Berea die waren voorbeelden voor ons, want die toetsten hetgeen door Paulus gezegd werd uit Tenach. Dat deden ze heel goed, want dat moesten ze zeker doen. En ze zullen ontdekt hebben dat wat Paulus zei uit de nacht, dat het, ja, dat was waar, dat had inderdaad te maken met die Messias. Ja, zeker. En daarom was hij toch vaak niet meer welkom in de sjoel. Omdat ze wel door hadden, ja, wat Paulus zegt, ja, dat heeft inderdaad betrekking op die Messias Jezus, die gekruisigd is, gestorven en opgestaan. Paulus heeft dat natuurlijk als geen ander kunnen aantonen, als uitnemend kenner van de nacht. Natuurlijk. Dus dan begrijpt u. Maar als je je laat leiden door een andere blinde, of laat leiden door een blinde, ja, dan kom je niet ver. Dan blijf je dan zit je in diezelfde duisternis als die blinde door wie jij je laat leiden op een gegeven moment. Dus dat is heel belangrijk dat we toetsen wat op ons afkomt. En dan maakt het helemaal niet uit wie of wat dat is, hè, wie dat is of wie dat zegt. Maar alles toetsen aan de schrift zelf, dat is ongelooflijk belangrijk. Want dat is uiteindelijk maatgevend. De schrift zelf is maatgevend natuurlijk. En wat er uitgezegd wordt, overgezegd wordt, kan heel fijn zijn. Maar uiteindelijk is wat de schrift zelf zegt natuurlijk doorslaggevend, altijd. Maar de Heer kon dit zeggen, hè. En daarom zegt Paulus ook, als wijze raad aan ons, wordt niet, hè, uit 2 Korinthe 6 is dit, 2 Korinthe 6 vers 14, wordt niet ongelijk gejukt met ongelovigen. Want welk deelgenootschap, en ziet u weer hoe Paulus hier met die tegenstellingen bezig is, hè? Want welke deelgenootschap hebben rechtvaardigheid en wetteloosheid? Dus het staat hier tegenover elkaar, hè? Rechtvaardigheid en wetteloosheid. Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En kijk, het gaat hier er niet zozeer om dat Paulus ons een juk oplegt, maar hij geeft ons een hele wijze raad door te zeggen, word niet ongelijk gejukt. Op welke manier dan ook. En daar was in de Torah was er al in voorzien, in Deuteronomium, even met elkaar opzoeken, Deuteronomium 22... En dan zien we die wijsheid, maar ook de liefde van Yahweh zien we dan naar voren komen in de Torah. Want al die onderwijzing van Yahweh is natuurlijk uiteindelijk toch vanuit zijn liefde. Deuteronomium 22, en lezen we even vanaf vers 9. U zult uw wijngaard niet met twee soorten inzaaien. En dat betekent, en schuingedrukt in de herziene staat dan het woord zaad, en dat is natuurlijk ook zo. Maar letterlijk staat er, niet met twee soorten inzaaien, anders wordt de volle opbrengst van het zaad dat u gezaaid hebt en de opbrengst van de wijngaard geheiligd. Nou, dat is een belangrijk principe uit de Torah, hè? Niet op dezelfde akker twee verschillende soorten inzaaien, want dan dat gaat niet goed. En de volgende is, en daar refereert Paulus natuurlijk ook aan, U zult niet ploegen met een rund en een ezel tegelijk. Dat moet je niet doen, want dat is een ongelijk juk. Dat trekt scheef. En dat bezorgt zowel bij het rund als bij de ezel veel pijn en moeite. En dan gaat het juk natuurlijk wringen. Of hoe moet je dat zeggen? Gaat schuren. Gaat vervelend doen. Gaat steeds dieper in je vlees insnijden enzovoort. Nou, dat is een voorbeeld uit de Torah. Hè? En ook vers 11. U zult geen kleding van twee soorten stof aantrekken, van wol en linnen tegelijk. Nou ja, goed, dat is dan een andere aanwijzing. Maar dat laat ik aan de wijsheid van de dames over. Dat weet ik verder niet. Maar dat ongelijke juk waar Paulus het hier over heeft, is dat ja, een gelovige, want hij zegt ja, een gelovige met een ongelovige, ja, dat zijn toch twee verschillende grootheden. En dat wordt hoe langer een gelovige op weg is met een ongelovige, hoe meer dat gaat wringen. En Paulus zegt, let op, want ja, kijk, wat hebben rechtvaardigheid en wetteloosheid met elkaar gemeen? Want een ongelovige zal veel eerder vervallen tot een stukje, hoeft maar een klein beetje te zijn, stukje wetteloosheid dan een rechtvaardige. Dat is natuurlijk logisch. En als jij samen optrekt, in welk verband dan ook, hè, als gelovige met een ongelovige, maar het is een vorm van een juk om het zo maar te zeggen, je trekt er samen in op, ja, dan moet je niet gek opkijken dat het op een gegeven moment dan bij allebei gaat wringen. Dat het bij allebei moeilijk wordt. En ja, dat is ook zo met het bekende voorbeeld onder gelovigen is natuurlijk als een huwelijk aangegaan wordt tussen een gelovige en een ongelovige. Paulus heeft daar het uitgebreid over in 1 Korinthe 7 natuurlijk. En dat was natuurlijk in antwoord op allerlei vragen die de Korintiërs hadden. En daar geeft hij wel duidelijke aanwijzingen. En je merkt ook dat het wel in de genade is, maar je merkt ook, ja, hij heeft het nadrukkelijk daarover gelovig met ongelovigen. En ja, wat moet je dan? Dus daar heeft hij in zijn wijsheid daar antwoord op. Ja, omdat dat nu eenmaal toch een ongelijk juk is. En daarom spreekt hij daarover. En er kwamen natuurlijk allerlei, Corinthiërs hadden dus allerlei vragen over. En die vragen die komen steeds weer. Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Ja, die ongelovigen, ja. Alle mensen, God heeft alle mensen lief en alle mensen zijn ons lief. En op voorhand kan je nooit iets van iemand anders zeggen. Maar het wel is altijd het verschil licht en duisternis. Gelovige leeft in het licht en de ongelovige leeft in duisternis. Geestelijk gezien, dat is helemaal zo. Dat maakt die gelovige niet beter, maar wel anders. En ja, dat is ja. En met het besef, ja, God heeft iedereen, ieder mens net zo lief als dat hij ons lief heeft. Ja, zeker, zeker, absoluut. Moeten we goed beseffen. Maar het is een hele wijze raad, denk ik, van Paulus om dit goed ter harte te nemen als gelovige. Hè, om dit te volgen als gelovige. En als het al eenmaal aangegaan is, een ongelijk juk, ja goed, dan zul je dat als gelovige weten. Dat het schuurt, dat het wringt, dat het moeilijk is. Paulus die zegt dan, en neemt niet samen met hen deel aan de vruchtbare werken van de duisternis. Kun je zeggen, ja, geen ongelijk juk aangaan, niet samen deelnemen aan. Het kan ook bijvoorbeeld zijn als je bij een bedrijf solliciteert, wees je dan goed bewust wat voor een bedrijf dat is. Dan zou je goed van tevoren je oriënteren. Ja, in welk bedrijf kom ik dan terecht? Wat doen ze? En wat doen ze wel, wat doen ze niet? Noem maar op. Kan voor jou als gelovige een invloed hebben op jouw keuze. Dat is, kan best zijn dat een deel van een bedrijf bezig is met werken van de duisternis. Nou, dan denk ik dat je als gelovige, wordt het lastig. Paulus zegt, toon deze veel eer ook aan. Dat aantonen, dat heeft natuurlijk iets met licht ook te maken. Hè? Het heeft te maken met het woord, heeft te maken met de feiten bekendmaken. En dat is in een rechtszaak altijd heel belangrijk. Hè? In een rechtszaak, normaal gesproken, moet ik toch erbij zeggen in deze tijd nogmaals nadrukkelijk, normaal gesproken in een rechtszaak gaat het om de feiten, dat de feiten doorslaggevend zijn. normaal gesproken in een rechtszaak. Maar daar zijn we in de rechtspraak ook al een beetje van afgeraakt, denk ik. Denk het wel. Maar als de feiten echt op tafel komen en er moet een beslissing genomen worden door de rechter op basis van de feiten die aangetoond zijn, want feiten moet je aantonen dat het feiten zijn, ja, dan kan er een goede beslissing genomen worden. Dan wel. En ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. En als het gaat over geestelijk licht en geestelijke duisternis, nou, de Heer was in gesprek in Johannes 3, we wilden even met elkaar opzoeken. En meestal gaat men dan niet verder. En dat is natuurlijk een geweldige tekst, daar hebben we wel onlangs een keer over gesproken, Johannes 3 vers 16. Hè, wat dan ook wel eens met grote borden bij allerlei grote sportwedstrijden werd getoond. Hè? Johannes 3 vers 16, wat al zo lieve, ja, dat is ook fijn om te zien. Want het is toch Gods woord en het is toch zijn liefde die naar voren komt. Fijn om te zien, zeker. Maar meestal gaat Johannes 3 vers 16, maar in het verdere stukje van Johannes 3, want dat gaat natuurlijk verder. Dat Johannes vaststelt, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. Dat was natuurlijk de Heer, hè? De Heer Jezus was in de wereld gekomen. En de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren boos. Hè, is dat slecht of boos? Poneron in het Grieks, kan je allebei vertalen. Maar hun werken waren boos. Ze bleven liever bij die boze werken in de duisternis, dan dat ze bij het licht komen. En in die tijd leven we ook. Veel mensen hebben liever de duisternis dan het licht. Bewuste keuze die men maakt tegenwoordig. Ze hebben liever de duisternis dan het licht. En de reden is, want er staat in de schrift, hè, dat is heel vaak zo, kom je erachter, dat te maken heeft met dat hun werken dus boos zijn. Ze zijn bezig met boze werken, ze zijn bezig met de werken van de duisternis. En ja, dat willen ze maar liever zoveel mogelijk verborgen houden. Maar oh wee, als het op tafel komt. Want u weet dat de waarheid een hele rare eigenschap heeft. De waarheid blijft hier niet nooit onder, hè? Maar de waarheid komt altijd een keer op tafel natuurlijk. Komt altijd een keer. Met waarheid komt ook licht. De psalmist bidt dat ook, hè? Heer, zend uw licht en uw waarheid neer. Nou, maar dat gaat de Heer ook doen. De Heer gaat alles wel aan het licht brengen. Dat komt wel een keer, hoor. Die dag komt wel. En dan zegt Johannes in vers 20, want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet aangetoond worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Ziet u, waarheid en licht? Dat het bij elkaar hoort. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt. Openbaar worden heeft ook te maken met licht. Dat zij in God gedaan zijn. Dat is het punt, hè? Want God is licht en in God is in het geheel geen duisternis. En daar waar God zijn licht terugtrekt, daar ontstaat duisternis. Maar in God zelf is er helemaal geen duisternis. Nee, God is licht. Goshek, hè? Hebreeuwse woord. Waar hij zijn licht terugtrekt, daar ontstaat duisternis. En waar hij zijn licht weer laat komen, daar moet de duisternis weg. En dat is Gods zaak om het zo te doen. Dat zegt hij toch in Jesaja 45. Dan zegt hij niet alleen dat hij het kwade schept, maar dan zegt hij ook dat hij de duisternis formeert. En dat heeft tijdelijk, moet dat zijn doel dienen. En dan zegt u, ja, dat zijn moeilijke dingen voor mensen om te verteren. Ja, maar dat is ook God die dat doet. God, die is volledig verantwoordelijk. Wij niet als mensen, God wel. Die is daar volledig verantwoordelijk voor. En die weet als geen ander precies wat hij doet. En daar zouden wij niet zoveel kritiek op uitoefenen. Want vaak kom je bedrogen uit, hoor. Als je dan af, ja, als je de mensen God ter verantwoording, waarom doet hij het zo en waarom doet hij het zo? Ja, dat zijn grote monden die zich tegen God open sperren. Maar denk erom dat er een dag komt dat ze zich diep zullen schamen dat ze dat gezegd hebben. Dat ze een grote mond open hebben gedaan tegen God. Die dag komt ook, hoor. Kijk, nu leven we in de tijd dat we steeds meer horen dat mensen hun mond open doen en dan hoor je Daniel, hè, en spreken tegen de Allerhoogste. Dan denk ik, oh, wat je nu doet, mens. daar zal op een dag, zal je met God te maken krijgen. En ja, dan gaat God het allemaal ook rechtzetten op zijn tijd. Hè? Maar we leven in de tijd dat het steeds meer naar voren komt, dat mensen grote dingen gaan spreken tegen de Allerhoogste. Dat ze hun mond open doen en spreken grootsheden. Waar halen ze de moed vandaan, denk je dan? Ja. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Kijk, en geestelijk licht, geestelijke duisternis. En het gaat hier over tot het licht komen, tot de waarheid komen. Ik meen dat de vorige keer was. Dat eventjes dat ik iets zei over dat je soms mensen hebt die een enige tijd heel blij zijn met de dingen die ze horen en ineens zijn ze weg. Eens ziet ze niet meer. En soms hoor je, via, waar dan diegene mee bezig is gegaan. Ja, en dan hoor je de duisternis. En dan komt men dus niet meer tot het licht en dan zie je ze dus niet meer. Kan, hè? Kan gebeuren. Ja, dat heeft met deze dingen te maken. Dat heeft met de dingen van God te maken, dat heeft met God te maken. En dat is ook het woord spreken. En daar eindigen we dan vandaag mee in 2 Timotheüs 4 vers 2. Want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. 2 Timotheüs 4 vers 2. En dat is wat Paulus tegen Timotheüs dan zegt. En dat is natuurlijk heel nadrukkelijk, hè, wat steeds nodig is. 2 Timotheüs 4 vers 2. Verkondig het woord. Ja, het is het woord van God en dat moet gesproken worden. Het is het woord. Het is zijn woord en dat moet gesproken worden. Het moet gehoord worden. Verkondig het woord. Sta erop. Gelegen of ongelegen. Ja, dat kan wel eens bij mensen heel ongelegen komen. Of het moment dat jij misschien iets moet zeggen, kan voor jou misschien eens ook wel eens heel ongelegen komen, maar dan toch zeggen. Kan, hè? Toon aan, daar heb je het, hè? Het woord aantonen. Toon aan, want dat is ook wat het woord doet, hè? Dat heeft een ontdekkende werking. Dus het woord, als het woord, het licht van het woord erop valt, dan wordt de bedekking weggenomen. Bedekking van het hart bijvoorbeeld. Of de dingen die misschien in het leven van een gelovige nog zijn en nog bedekt waren, maar ineens kan het zo zijn dat je iets hoort en valt ineens Gods licht daarop, dan is het zaak om er in gebed mee naar God te gaan. En het God te laten wegnemen. He, laat dit van je afgenomen worden, zegt Paulus. He. Laat dat alles van je afgenomen worden. Dat kan, dat kan. En daarom is het goed om het woord te horen, want ja, het kan best zijn dat het woord in jouw leven, in uw leven, in mijn leven iets aanwijst, waarvan de Heer zegt, ja, move, dat moet uit je leven weg. Berisp, spreek in alle geduld en onderwijs, want er zal een era zijn, en daar leven we nog middenin, en dat wordt steeds erger, waarin zij de gezonde onderwijzing niet zullen verdragen, maar ze zullen voor zichzelf, in overeenstemming met hun eigen begeerten, leraren ophopen die het gehoor strelen. Nou, Paulus doet dat niet, hoor. Paulus, die kietelt je oortjes niet, hoor. Paulus spreekt het woord. En dat zouden we horen. En ja, dat is niet altijd kietelen. Dat is niet altijd aangenaam misschien op de eerste. Maar later, na verloop van tijd, ben je er heel blij mee. Dat is wel zo heeft gezegd. Dat het zo in jouw leven is geland en heeft gewerkt. Zeker. Maar dat is pas na jaren ga je dat zien, hè. Dat is als de Heer dan de laatste stukjes kleine verblinding die je nog had wegneemt. Want dat is ook iets wat in een proces gebeurt in je leven. Dat die blindheid bij jouzelf steeds verder verdwijnt. Want ja, je zegt wel eens tegen elkaar, na zoveel jaar lees je het woord en dan zeg je, nu lees ik het woord anders dan 30 jaar geleden. Nou, dat komt omdat de Heer bij ons dan een stukje verblinding heeft weggenomen. Er lag nog een waas over, maar eerst moet die waas weg. En dat kan soms jaren duren. En dan ga je het zien. Maar goed, we gaan met elkaar de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook vanavond een moment stil konden staan bij die woorden van u. En inderdaad, Vader, we zouden dat woord verkondigen. Erop staan, gelegen of ongelegen. En dat aan alle kanten laten zien, zodat het woord ons aantoont. En wij weer dichter bij u mogen wandelen. Vader, in dat licht van u. We danken u daarvoor. We danken u dat u in ons leven doorwerkt en dat we willen horen. Dat we begeerig zijn om dat woord te horen en ja, ook wat het in ons leven doet. Vader, dat het eruit zeeft het kaf en dat er overblijft het koren en dat dat vrucht zet in ons leven. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar vanavond weer bezig konden zijn met een klein stukje uit uw woord en wat is dat rijk en wat heeft Paulus veel te zeggen. We danken u dat u door hem heen spreekt, Heer, en dat we die woorden van u mogen zien als van u, de verheerlijkte Heer. En dank u wel, Heer, dat we u mogen gaan ontmoeten straks in de lucht. We kijken er naar uit en we danken u dat we tot dat moment in die heerlijke verwachting mogen leven. Vader, wat wacht is heerlijkheid en het lijden hier is beperkt, gelukkig. En we danken u voor die troost en bemoediging, het opbouwende van uw woord. Vader, die geweldige tegenstellingen, licht en duisternis, het zegt ons zoveel inmiddels. En we danken u dat u de duisternis uit ons leven verdrijft. Vader, we danken u voor alles wat u geeft, wat u doet en wat u nog zult doen. En we danken u dat we van hier mogen gaan, beseffend dat we voor uw rekening zijn. En wees ons ook in de komende dagen genadig nabij in datgene wat we mogen doen. En ook komende zondag, als we weer iets uit uw woord met elkaar mogen delen, geeft u dan ook daarin wijsheid. En ook in al die plaatsen waar uw woord rechtgebracht wordt uit de schriften, mag het daar zijn werk doen en het lichaam van Christus opbouwen en bemoedigen. We danken u daarvoor, Vader, dat u dat geeft, ook in deze tijd waarin er zoveel aan de hand is. We bidden voor Israël, uw volk, waar dagelijks veel raketten op worden afgeschoten. En wat zo wonderlijk is, dat er maar zo relatief weinig gewonden en slachtoffers zijn. Vader, we zien dat toch als een stuk bewarende hand van u, want u bewaart uw volk toch ook door deze tijd heen. En we weten ook wat nog in de toekomst wacht en dat is niet fijn. Maar u heeft het voorzegd in uw woord, Vader, en zo moet het ook gaan. We zien op naar u en we danken u dat u hen erbij bent. En wees ook bijzonder met de kinderen die dan steeds weer in de schuilkelders moeten, wat angstig is. Vader, we zien op naar u en dank u wel dat u hen lief heeft en dat u alle mensen lief heeft ten diepste. En dat u ook de geweldige redder bent van alle mensen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u zo voor alles wat u zo wilde geven deze avond. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.